It's been another painful weekend in the coronavirus pandemic.
We hebben natuurlijk een dramatisch geval nu van een funeral home in Brooklyn dat dozijnen lijken in ongekoelde vrachtwagens zou hebben gehad voor een week of misschien wel langer buiten het funeral home. Ja, dat zijn van die tekenen dat de stad het niet aan kan, dat het systeem het niet aan kan. De metro gaat nu dicht, 's nachts, elke nacht in New York, dat is nog nooit voorgekomen, om de metro schoon te maken. Omdat de daklozen allemaal in de metro slapen. Het zijn allemaal van die, weet je wel, het water moet ergens naartoe. En je ziet dat het systeem heel poreus is en niet veel voorstelt in Amerika. Ik volgens mij veel minder dan in Noordwest-Europa.
Ja.
En dat zie je. Zoals we al eerder zeiden, America has been preparing itself for the wrong war. Sinds 9-11 hebben wij ons voorbereid op een nieuw 9-11, op een nieuwe terroristische aanslag of iets dergelijks. Maar we hebben ons natuurlijk niet voorbereid op een virus. Ja. En dat is er gekomen. En niet een terrorist.
Ja, en dat vind ik mooi. Volgens mij was dat ook iemand in Elsevier laatst. Die zei dat. Die zei van, ja, hierna, als dit straks weer een beetje allemaal rustig is, dan gaat iedereen natuurlijk zich voorbereiden op de volgende pandemie. Maar dan zul je net zien dat ja, de volgende crisis weer uit een totaal andere hoek komt die niemand verwacht.
Ja, nee, dat is ook zo. Je blijft natuurlijk een beetje whack-a-mole. Hè? Het mappen van een mol in je tuin. Je kunt hem nooit vinden. Dat is het ook zo. Het is onmiskenbaar dat op het gebied van logistiek, op het gebied van intelligence, op het gebied van defensie, Amerika in de afgelopen 2 decennia, sinds 9-11, enorm veel geld heeft geïnvesteerd in, laten we zeggen, de harde kant van haar macht. Met Department of Homeland Security, met defensieuitgaven van 700 miljard per jaar. En toen kwam er een virus. En daar waren we niet op voorbereid. En dat gaat veel dieper dan het aantal doktoren en het aantal zusters. We zijn natuurlijk ook niet voorbereid qua gezondheidszorgsysteem. We hebben gewoon te weinig bedden. We hebben te weinig intensive care. We hebben te weinig ambulances. We hebben overal te weinig van. We betalen natuurlijk in Amerika veel minder belasting dan in Nederland en dan in Europa. En dat zie je uiteindelijk natuurlijk terug in het vangnet. Dat is gewoon veel minder goed. Daar kiezen we gewoon voor in de, wat we hier noemen, de brutal capitalist society called America.
Ja. En gaan we nu eindelijk de coronacrisis een beetje naar de achtergrond verschuiven? Dan zal het natuurlijk wel nog een hele tijd het nieuws domineren. Maar gaan we eindelijk een beetje wat horen over die presidentsstrijd? Want ja, 3 november komt ook dichterbij.
Ja, 3 november is dichterbij. Het is een beetje frappant en niet zo heel goed teken dat de enige keer dat Biden in het nieuws komt in de afgelopen 6 weken, 2 maanden, hij zit zeg maar in zijn kelder opgesloten. De enige keer dat hij in het nieuws is nu, omdat er dus nu toch wel serieuze aantijgingen zijn van een oud-medewerkster die zegt dat hij haar seksueel zou hebben misbruikt. Ik moet even de goede term kiezen. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk, maar dat zou 27 jaar geleden gebeurd zijn toen hij natuurlijk gewoon senator was. Zij was medewerkster. En de vraag is, hoe gaan de Democraten, hoe gaat Joe Biden zelf daarmee om? We hebben natuurlijk altijd bij de Democraten, zeggen ze, veel ruimte gegeven aan vrouwen met aantijgingen. Richting Harvey Weinstein, richting maar ook bijvoorbeeld richting de Supreme Court, de Kavanaugh Justice Hearings. Veel ruimte gegeven aan vrouwen met dit soort aantijgingen. Hoe gaan we daar nu mee om? Vragen de Democraten zich af. In het tijdperk dat Joe Biden zo'n aantijging richting hem krijgt. Nou ja, de president heeft natuurlijk tientallen vrouwen achter zich aangehad die hem hebben beschuldigd van al dan niet seksueel misbruik. Maar hij is daar altijd een beetje doorheen gevlogen, alsof hij door de regen loopt, zeg maar, en niet nat wordt. Het is de vraag hoe Joe Biden hiermee omgaat. Ik moet dat nog even zien.
Het is natuurlijk voor de spotjes die we in Amerika kennen. Hè, met de harde aantijgingen. Ja, dan kun je in het kamp Trump kun je natuurlijk met dit soort verhalen kun je een mooi spotje maken.
Ja, je kunt een heel spotje maken. En dat zullen ze bij Trump ook zeker doen. Hè. Bij Trump gaan ze natuurlijk vanuit dat Joe Biden uiteindelijk te oud, te zwak, te bang is om echt uit te halen richting Trump. Dat hij wel een beetje een grote mond durft op te zetten. Dat hij gewoon de regular Joe probeert uit te hangen. Maar dat hij gewoon niet de gestaalde wervelkolom heeft die Trump heeft. Hè? Dat hij niet genoeg een klap probeert uit te delen. Dat hij eigenlijk een te ouderwets politicus is, Joe Biden, die nog steeds een beetje gelooft in, hè, we zijn toch allemaal vrienden, ook al zijn we het niet met elkaar eens.
Ja.
Trump doet daar niet aan. Trump is een kooivechter. En dat heeft hij ook tegen Hillary laten zien. En dat zal hij ook zeker laten zien tegen Joe Biden.
Moet Biden eigenlijk blij zijn met het feit dat Hillary heeft gezegd, ik steun je, ik sta achter je, want dat is van de week ook gebeurd?
Ja, dat schaadt niet. Of het echt helpt, weet ik niet. Maar het schaadt niet. Het schaadt ook natuurlijk niet dat Bernie heeft gezegd, ik steun je. Het schaadt niet dat de hele Democratische Partij achter hem staat. Het is alleen de vraag of hij het kan vertalen in een krachtige, energieke, flexibele campagne. Dat heb ik nog niet zo gezien bij Joe Biden. Ik ben niet heel erg onder de indruk van de campagne. Wel onder de indruk van Joe Biden zelf, maar dat zijn we allemaal, zeg maar. Democraten vinden iedereen vindt Joe Biden een good guy. Dat staat buiten kijf.
Ja.
Maar of hij echt een keiharde campagne kan voeren in de nieuwe politiek zoals Trump die heeft gezet in de afgelopen 4 jaar, dat vraag ik me af.
Precies, want Trump gaat verder op de weg. Een succesformule die hij heeft. Hè? Lekker schreeuwen. Anderen noemen dat ordinair, maar het werkt wel. Wat gaat Biden doen? Wordt dat een beetje de gentleman die naast Trump zich gaat profileren?
Ja, return to normalcy. Dat is Biden. De boodschap is, wil Amerika weer een beetje terug naar normaal. Waar je niet de hele tijd gaat schelden op tegenstanders. Gaat ruzie maken met anderen. Waar je de hele dag hebt over kijkcijfers. En hoe goed je het dan niet doet op Instagram. Waarbij je wetenschap links zet. Waarbij je America first eerst zet. Als je weer terug wil naar normaal. Naar een beetje ouderwetse politiek. En het is de vraag of dat een verkoopbaar product is in Amerika op dit moment. Maar goed, als je dat wil, kies dan Joe Biden. Dat gaat Joe Biden verkopen. Back to normal.
En gaat hij er ook weer voor zorgen dat Amerika weer een beetje die leidende rol in de wereld krijgt? Wat we onder Obama en ook Bush kenden. Van oké, we kijken met z'n allen naar Amerika, wat Amerika doet. En als Amerika rechtsaf gaat, dan lopen we daar met z'n allen achteraan?
Ik denk dat de coronacrisis, Tom, de eerste crisis is waarin de rest van de wereld niet naar Amerika keek voor leiderschap. Niemand kijkt naar Amerika om te vragen, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit virus aanpakken? Nobody even cares. En dat is toch wel pijnlijk voor Amerika. Wij zijn duidelijk niet meer het land dat een leidende rol heeft in de wereld. Maar we zijn ook duidelijk niet meer over wie nou de leiding heeft binnen Amerika zelf. Zelfs daar is onduidelijkheid over. Deze crisis heeft zeg maar een beetje de chaos binnen Amerika blootgelegd, vind ik. Ja, dat is niet heel best.
Aan de andere kant is het wel zo dat nu vanuit Amerika een vrij stevige beschuldiging richting China komt rondom dat virus. Want dat zat daar in dat lab. En Trump heeft het gisteren gezegd. Hij heeft bewijs gezien dat het inderdaad uit het lab komt. Krijgt dat nog een staartje? Want het is best een stevige uitspraak.
Ja, dat is zijn lijn natuurlijk. Zijn lijn is nu, denk ik, dat hij China niet alleen de schuld geeft van het virus, maar ook zeg maar de schuld geeft van van het ineenstorten van de economie, van alle gevolgen die met het coronavirus samenhangen natuurlijk. De wereldeconomie is in elkaar geduikeld en dat komt door China. Daar hebben ze een virus gecreëerd. Althans, dat ontkent hij niet. Een virologie instituut in Wuhan nota bene zou dat hebben gecreëerd. Ja, dat zijn inderdaad hele stevige uitspraken. Heel des Trumps, zo pakt hij de politiek aan. Hè. Hij is de niet-politicus die veel politieker is dan de rest van de politiek in Amerika. Dat is altijd heel verpand om te zien. Ik denk dat bij zijn achterban, bij laten we zeggen de helft of iets minder dan de helft van Amerika, dat heel goed past. Hè. China is de schuld. We willen overigens weer aan het werk. Het is mooi geweest met alle maatregelen. We moeten gewoon weer aan het werk. Ja. We moeten gewoon de economie weer opengooien.
Maar heeft hij niet... Kijk, dit is natuurlijk wel een extreme uitspraak waar nog geen bewijs voor is gezien. Maar hij legt wel de vinger op de zere plek. Namelijk dat China heel lang heeft ontkend dat er wat aan de hand was. Merkel heeft het ook gezegd, maar dan op zijn Merkels heel netjes. En heeft ook gezegd er moest wat meer transparantie zijn. Je ziet dus wel langzaam een beetje... Ja, of je moet, is het net sluiten eigenlijk rond China? Of glippen ze daar toch weer op hun eigen manier uit?
Nou ja, ik denk dat mensen naar hun achterban kijken, politici, en zien dat de economie is ingezakt, de werkloosheidscijfers enorm zijn gestegen. In Amerika nu 30 miljoen. Hè? Dat is 1 op 5 werkende Amerikanen is nu zonder baan. Ja, dat zijn enorme cijfers die geen enkele economie, ook de grootste van de wereld, Amerika, zomaar even kan absorberen.
Maar ik sprak economen vandaag en die zeiden, ja, dat trekt wel weer aan. Als het zo meteen beter gaat, dan zie je die werklozen lopen ook weer heel snel, loopt dat weer terug.
Dat zegt Steve Mnuchin hier, de minister van Financiën, zegt hetzelfde. In september, oktober krijg je weer een enorme bounce. He, geleid door de beurzen en dan zal die economie weer snel aantrekken. De mensen worden weer aangenomen, et cetera. Maar goed, op dit moment is natuurlijk Trump en de zijnen zijn een beetje nerveus over die economie. En proberen de schuld te leggen, niet bij een te late reactie of bij een slechte economie, slechte economische fundering in Amerika. Maar bijvoorbeeld gewoon bij China als aanstichter van al deze nare economische boodschappen.
Oké. Ja, campagne is natuurlijk wat Trump betreft al een hele tijd bezig. Wanneer komt het echt op stoom? Wanneer krijgen we echt het vuurwerk?
Ja, hij gaat nu geloof ik deze week voor het eerst weer een campagne rally houden. Later deze week in Arizona. Maar ik denk dat het pas echt op stoom komt na de zomer. Hè, dat is meestal na de conventies. We hebben dus niet echt de conventies op dit moment. Dat weten we niet. Waarschijnlijk aan het eind van de zomer hebben we 2 virtuele of al dan niet virtuele conventies. Democraten en Republikeinen. En dan daarna heb je 3 debatten in september en oktober. Dat zijn de hoofdpunten. Dat is het vuurwerk. Ik weet niet hoeveel we nog gaan zien voor de zomer. Simpelweg omdat er gewoon niet gereisd kan worden. En dat mensen niet bij elkaar kunnen komen in grote groepen.
Oké. Nog één dingetje. Ik weet niet voor wat het waard is hoor. Een peiling. Biden verslaat Trump. Dat zagen we gisteren. Is dat een serieuze peiling?
Ja, dat zijn wel serieuze peilingen. Er zijn er meerdere die inderdaad Biden voorzetten. Met name in die staten waar we op letten. Hè. Bijvoorbeeld Pennsylvania, Michigan en Wisconsin. Dat zijn bijvoorbeeld de swingstaten waar ik als Nederlander... dat is mijn top 3, zal ik maar zeggen. Let daarop. Maakt niet zo heel veel uit of Biden of Trump wint in Californië of New York. We weten wel wie daar wint. Ik zeg het nu even een beetje verkeerd, maar je begrijpt. Hè. In Texas wint hij en in New York wint die ander. Het gaat om die swingstaten. Daar doet Biden het best goed. Het is misschien wel in het voordeel van Biden dat hij niet zo heel veel... zichtbaarheid heeft gehad in de afgelopen maanden. Laat Trump dit maar oplossen of niet. Laat Trump maar elke dag briefings doen vanuit het Witte Huis. Dat is al moeilijk genoeg. Biden houdt zich gewoon rustig aan. Dat is op zich niet in zijn nadeel.
Ja, aan de andere kant, we hebben dit soort verhalen natuurlijk ook 4 jaar geleden gezien. Toen lag Clinton ook voor en uiteindelijk weten we ook hoe dat afgelopen is.
Ja, Tom, als we ons maar niet meer wagen aan wat we in 2016 allemaal deden in het journaal, en dat is voorspellen. Niemand weet het en iedereen die het weet zegt niks en mensen die het zeggen, die weten niks. Dus je moet niet te voorspellen, je moet gewoon een beetje het nu interpreteren en wellicht een beetje de recente geschiedenis meenemen. Dat is het enige wat je kunt doen. I don't know what's going to happen.
Super, dankjewel Michiel.
Dankjewel Tom.